Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
Bij Jorieke, de podcast met Jorieke Eilers.
Hey, hallo leuke podcastluisteraar. Afgelopen najaar lanceerden Ronald Koops en Mirjam van der Vecht een eerste audioreis over lichter leven door te kijken naar de kracht van het kleine goede in het leven. Ook te vinden op deze podcast. Misschien heb je hem wel gehoord. Nu is er een nieuwe audioreis. Reizen door het land van verdriet. Nou, ik was zelf in de Lappenmand, maar Annemarie heeft het gesprek mogen doen. Dus Thijs, ik zou zeggen, jij was erbij. Vertel er iets over.
Ja, hele diepe lessen over rouw en over verdriet. Echt doorleefde lessen die ze delen. Mooie Bijbelse teksten, maar ook niet makkelijke antwoorden. Het is pas in de laatste aflevering van de audioreis dat je iets hoort over waar er licht en waar er toekomst te vinden is. Eerst terugkijken, eerst binnen laten komen en pas dan weer doorleven.
Ja, ik ben er zelf ook super benieuwd, want ik heb hem dus ook nog niet gehoord. Dus ik ga samen met jou deze podcast beluisteren. Deze tweede audioreisguide kreeg de titel mee Reizen door het land van verdriet. En Annemarie vroeg wat maakt dat ze dit zo'n belangrijk thema vinden.
Ik vind de titel sowieso heel mooi. Het is Reizen door het land van verdriet. Dus er zit iets van beweging in. Het is niet beide pakken neerzitten bij het verdriet, maar het is echt Reizen door het land van verdriet. En het laat eigenlijk ook zien, die titel, dat we eigenlijk allemaal op reis zijn. Je moet je voorstellen, die audioguides zijn 12 dagen. Mensen kunnen zich abonneren voor 12 dagen. Dus. En eigenlijk reizen ze die 12 dagen met ons mee. Met woorden, met muziek, met omgevingsgeluiden. Ze worden helemaal meegenomen met veel zintuigen. Maar er zit dus ook iets actiefs in. Reizen door het land van verdriet. De een die loopt daarin. We willen allemaal snel er doorheen lopen vaak. Maar wij zeggen, nee, neem er de tijd voor. Neem de tijd om te rouwen. Neem de tijd om te reflecteren van, hoe gaat het nu echt met mezelf? Dus het is niet een heel licht en een luchtig thema, maar wel een belangrijk thema. Omdat ik wel merk, ook onder christenen, dat we het best wel eens moeilijk vinden soms om over onze kwetsbaarheid of over ons verdriet te praten. We doen liever onze leuke kant laten zien op Facebook van we zijn succesvol, het gaat goed. Maar het gaat niet altijd goed. En het zou goed zijn als we daar meer het gesprek over voeren met elkaar.
Ja, Mirjam, of zie je helemaal die andere kant. Of het gaat heel goed, of het gaat heel slecht. En alles daartussenin, dat is een soort vaag gebied.
Nou, het mooie is dat verdriet en vreugde lopen heel vaak door elkaar heen natuurlijk. Hè? En we gaan inderdaad niet bij de pakken neerzitten. Ik denk juist op het moment dat het er gewoon mag zijn, is er ook lichtheid. Dan komt het licht. Dus als het dal er voluit mag zijn, ik heb thuis een heel mooi schilderij hangen. En vanuit dat dal, daar is eigenlijk het meest licht zichtbaar. Dus misschien is het wel een lichtere serie dan je denkt. Ja, en het geeft heel veel verlichting als we er veel meer met elkaar gewoon samen doorheen zouden kunnen reizen.
Waarom is rouw nou zo'n ondergeschoven kindje? Zo'n ding waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt, maar waar we het gewoon liever niet over hebben?
Het doet echt pijn. En ik ben heel eerlijk, op het moment dat ik in rouw ben, dat voel je een soort in je borst, kan je het voelen. Je kan het echt letterlijk in je lichaam voelen. En dat is zo'n pijnlijk gevoel dat je denkt, ik overleef het niet. Dat is niet vol te houden. Er zit verlies in. Het is letterlijk breking. Het is een takkenzooi, zeg ik wel eens. Net zoals de bomen al hun takjes laten vallen en dan het hele bos ligt vol met takkenzooi. Ja, zo kan het echt voelen. Het is modder. Je gaat er misschien wel van vloeken, sommige mensen. Je denkt, ik word een versie van mezelf die ik niet meer ken. Rouwen verandert je ook. Dus dat zijn allemaal elementen die een verandering met zich meebrengen en dan moet je daar weer opnieuw aan wennen. En waar is je comfortzone? Waar is mijn veiligheid? Het roept vragen op. Het roept ook vernieuwing op. Juist doordat je verandert, komt er ook vernieuwing. Maar dit zijn wel echt dingen die hebben beschutting nodig. En die hebben het nodig om ruimte te krijgen. Want het proces voltrekt zich sowieso wel. Of je nou wel of niet omheen loopt. Maar dan kun je het misschien beter in de ogen kijken. En bij jezelf blijven, terwijl je die verandering doormaakt.
Ja, plus we leven ook in een maatschappij, hè, waar we niet gewend zijn om rouw echt te etaleren. Wat ik net ook al zei, we zeggen liever dat het goed met ons gaat. Dus eigenlijk merk je ook als samenleving, we weten niet zo goed raad met rouw. Hoe moet dat dan? En liever verstop je dat dan maar en denk je van, nou, we lossen, en zeker mannen doen dat, nou, we lossen het alleen wel even op. Maar rouw kun je niet goed alleen verwerken. Hè? Dat staat in de Bijbel, een beetje ouderwets taalgebruik. Maar draag elkaar, dat had mijn oma.
Elkanders lasten.
Draagt elkanders lasten. Ja. Maar het is wel een hele mooie. Je had het net die rubriek over spreekwoorden. Nou, een van de spreekwoorden is gedeelde smart is halve smart. Dus als je rouw deelt met elkaar, dan is het niet opgelost. Maar er ontstaat er wel ruimte om erop op een andere manier naar te kijken. Om er
jij komt veel in kerken. Ja. Hoeveel ruimte is er daar voor rouw?
Ja, dat kan natuurlijk moeilijk bepalen, omdat ik de mensen niet echt ken. Maar als je zo afgaat in een dienst of een bijeenkomst, dan zijn mensen vaak heel opgetogen. Ik moest laatst nog op een mannenconferentie lunteren, een soort pelgrimagereis doen met de psalmen en met stilte, dat soort dingen. En er waren die hele workshop zat helemaal overvol. Dat zeg ik niet uit stoerigheid, maar ik vond het wel mooi, want ik was heel onzeker. Dan kom ik weer met mijn eigen muziek.
Met mijn piano riedel, ja precies.
En al die succesvolle mannen daar. En het was een enorm kabaal. En waren allemaal, en sommige mannen waren druk aan het telefoneren, want ja, de zaak en vrijdagmiddag, ja, ik kan niet helemaal vrij nemen. Dus, en eentje zei tegen mij, nou, ik hoop dat je stil krijgt. Zo, dus ik dacht, oh, vreselijk. Maar oké, dan zeg ik altijd, heer, wilt u het mij weer doen? Ik ben uw leerling, ook niet meer. Maar dan merk je, zodra je de stilte laat vallen door middel van pianomuziek, zodra je woorden van bemoediging spreekt daarin of gebeden uitspreekt, dan zijn er gewoon zo 5 tot 10 mannen die daar echt letterlijk breken en die gewoon aan het snikken zijn.
En gaat het dan altijd over rouw?
Nee, dat gaat niet altijd over rouw, maar dat is wel tot jezelf komen. Dat is, hè, dus tot jezelf komen, luister even naar jezelf. Weet je wel, zorg voor je ziel. Hoe doe je dat? Dus dat is wel een les voor mij geweest, dat ik denk van de oppervlakte van uiterlijk succes en welvaart en geluk is eigenlijk heel dun. Vlak daaronder kan een heleboel onverwerkt verdriet of pijn zitten. En ik vind het mooi, via muziek en ook via onze audioreis, om daar te komen. Ja. Want daar kan de heling plaatsvinden. Niet als je er maar overheen blijft walsen, als het ware.
Pijn die je, zoals jij zegt Mirjam, soms ook echt letterlijk kan voelen. Het doet echt pijn. Misschien is ook wel een goede vraag. En de pijn daarna dan, als die letterlijke pijn voorbij is. Die gelatenheid, dat niemands land eigenlijk. Waar is de rouw dan en hoe ga je daarmee om? We beginnen met de eerste dag van die audioreis. Ter introductie luisteren naar het begin van die dag.
Welkom bij de eerste dag van de serie over reizen door het land van verdriet. En vandaag gaan we het hebben over het ritme van rouw. Hoor je deze toon? Dit is een majeur klank. Hij symboliseert de lichte kant van het leven. De momenten waarop je hart lacht en je pas net iets verender is. Je huppelt bijna. Het liefst zou je dat gevoel vasthouden en dit voor altijd beleven. Maar het leven is meer dan dat. De natuur laat het ons zien. Lichte dagen worden afgewisseld met stormen en donkere dagen. De cirkel van het leven gaat niet alleen over intimiteit en hechting, maar ook over afscheid. Rouw en het vinden van nieuwe betekenis. Alles vernieuwt zich steeds weer. En dat betekent dat er dingen eindigen en voorbij gaan. Dit zijn de mineurklanken die zich verweven in het muziekstuk van het leven.
Ja, Ronald, majeur voor vrolijkheid en licht. Een mineur of mineur voor een andere stemming. Ik ben wel even benieuwd, hoe voorkom je, want dit raakt onmiddellijk. Maar hoe voorkom je dat het bijna een soort clownesk wordt? Ik merk het bij mezelf aan het begin van de uitzending. Ik begin vrolijk en dan nu over verdriet en rouw. Ja. Snap je? Waar zit die fijnzinnigheid?
Ik denk dat die fijnzinnigheid in het eerlijk zijn zit. Dus ik zeg ook altijd van rouw en vreugde, Mirjam zei dat ook al, liggen vlak bij elkaar. Maar de kunst is denk ik ook om niet je vreugde te laten beïnvloeden door de rouw die er is. En de rouw niet per se door de vreugde. Want anders wordt het een soort van mengelmoes. Ik heb dat zelf een tijd in mijn leven gehad. Tijdens de coronacrisis, dat ik ook een beetje somber werd, al die grote mondiale veranderingen. En dat ik bijna niet meer kon genieten van bijvoorbeeld een leuke wandeling met een van onze kinderen bijvoorbeeld. En toen dacht ik, maar dit wil ik niet. Zo wil ik niet leven. Ik wil niet continu in angst en verdriet leven. Dus laat het goede zijn, maar laat het verdriet ook het verdriet mogen zijn. Dus ik denk dat het leven bestaat uit vreugde en verdriet. En om het de metafoor van de piano te gebruiken, de major klanken zijn de witte toetsen en de minor klanken zijn de zwarte toetsen. Zwart is moeilijk, wit is vrolijk. Maar om een mooi pianospel te maken, heb je ze beide nodig. Mm. En mineur en major zit maar één halve noot verschil tussen. Dus het ligt vlak bij elkaar. Ja, ja. En toch heb je het allebei nodig om het muziekstuk van het leven, zeg maar, te voltooien. Als het ware. En
meer, een beetje zwaarder worden misschien. Nee. En meer om de neiging om maar keihard op die witte toetsen te gaan slaan. Om die zwarte toetsen maar een beetje weg te doen.
Ja, nou, en ik wil daar nog wel iets op aanvullen. Als je het vergelijkt met dag en nacht, heb je daartussenin ook nog een schemering. De ochtendschemer, de avondschemer. En dus daar zit ook nog iets tussenin. Dus ik denk ook dat je kunt kijken naar seizoenen. Er zijn gewoon verschillende seizoenen. Ik bedoel, de bomen staan in de winter ook kaal en naakt. En daarna komt het allemaal weer langzaam op. Dus het is niet zo dat het altijd zwart of wit is. Er zit soms ook iets tussenin. En het is wel mooi, hè? Want het is alleen al het feit dat je denkt, oh, nu wordt het zwaar. Dat zegt al iets. Waarom is het zo zwaar voor ons? Het is alleen al zwaar voor ons omdat we er misschien zo
niet goed mee kunnen omgaan.
Ja, omdat we er zo'n heel groot gevoel bij hebben. Terwijl het gewoon iets is wat een onderdeel is van ons leven. En wat niet per se makkelijk is. Mm. En ik denk ook, er is natuurlijk ook een perspectief. We zijn misschien ook wel niet bedoeld voor al die pijn en dat afscheid. Dat voelen we ook wel diep van binnen. Hè? Maar aan de andere kant denk ik ook wel eens, alleen al het feit dat we zoveel pijn over die pijn hebben, dan stapelen we soms pijn op pijn. Mm. Want wat we ook mogen doen is loslaten. Durven loslaten in het vertrouwen dat er weer iets nieuws ontstaat. En omdat we weinig vertrouwen daar soms in hebben, dat er weer iets nieuws ontstaat, dan stapelen we pijn op pijn. Mm.
Is het erg om verdriet of rouw en toch maar weer in die metafoor van die piano te blijven? Het is trouwens geen metafoor, die wordt letterlijk gebruikt in de audioreis. Maar is het erg om juist in perioden van verdriet en pijn bewust die witte toetsen aan te slaan?
Hoppakee,
het zal wel.
Ja, ik heb vanochtend bewust een glitter top aangetrokken. Niet om de. En dat is een hele bewuste keus. Soms doe ik dat op het moment dat ik een langere tijd zelf in de down zit. Dat ik mezelf aan herinner dat ik eigenlijk nog een koningskind ben.
Zit je nu in de down dan?
Ja, ik heb echt. Ik zit al best wel een tijdje dat ik niet zo lekker in mijn vel zit. Ja, absoluut. Heeft allerlei omstandigheden. Zal ik er nu verder niet over uitweiden. Maar ik heb het nodig om af en toe me met iets te kleden waarvan ik weet, ik ben een koningskind. En dus ik loop door dit dal van rouw, af en toe met zak en as. En de naaktheid hoort erbij. Maar ik wil mezelf wel aan herinneren hoe ik door dit land van rouw loop. Want ik ben meer dan mijn rouw. Dus ja, vanochtend dacht ik, wat trek ik aan? Toen ik voor de kast stond. En toen dacht ik, ik trek iets aan met glitters. Want ik ben nog steeds waardig, ook in mijn rouw. En heel vaak voelen wij ons onwaardig als we rouwen. Mm. En als we kwetsbaar zijn. Dan denken we, ach ja, weet je, wie ben ik nog? En ik doe niet meer mee. Ik doe mee met mijn rouw. Ik ben waardig in mijn rouw. En dat is het waard ook om gehoord te worden.
Ja, en ik vind het ook zo mooi, hè, dat je heel vaak over Jezus leest in de Bijbel, dat hij zo nabij de gebrokenen van hart is. Hè? Mm. Wij denken vaak christen, succesvol, maar en daar is hij ook bij, tuurlijk. Maar hij is ook in die momenten dat het slecht met je gaat, dat je gebroken bent. Dat vind ik heel bijzonder.
En zoals natuurlijk Prediker, dat fantastische, maar ook gekke boekje in de Bijbel, omdat het zo'n uitzondering is over wat er allemaal bij het leven hoort. Ja. Vreugde en verdriet en huppelen door het leven en huilen en rouw bedrijven. Dat is rouw bedrijven. Dat is hard werken.
Ja, dat staat zo mooi als dat in de Bijbel staat. Hè? Rouw bedrijven. En we zeggen ook, het is eigenlijk, het vergt net zoveel moed om het leven te vieren als om het leven te rouwen.
Ja, maar en ik hoor daar ook gelijk in. Ook als jij vertelt van ja, ik zit best wel in zo'n tijd. Het kost heel veel energie. Heb je dan nog wel energie voor iets anders? Want je bent ondertussen ook rouw aan het bedrijven.
Nee, je moet je energie echt verdelen. Ja, en dat houdt ook in dat je Nou, en ik denk ook dat het belangrijk is dat je daar ruimte voor mag nemen. En heel vaak behandelen wij het dan ook zwart-wit. Want dan denkt iemand, oh, je bent in rouw, het gaat niet lekker. Ga dan maar even helemaal van het speelveld.
Nee, dat hoeft
terwijl
niet.
Ik denk, nee, ik wil graag op het speelveld zijn met mijn rouw. Want ik doe echt nog gewoon mee. Dus het is ook heel vaak, ja, je denkt, oh, iemand is rouw, oh, het is niet lekker. Laten we die maar even ontzien. Misschien hoeft dat helemaal niet. Misschien mag je er gewoon zijn met je rouw en doe je volledig mee. Want anders dan is het alsof de samenleving bestaat uit de mensen die het helemaal gemaakt hebben. En als je het hebt gemaakt, dan doe je mee. Maar hoe kunnen we zorgen...
En de zielige rest.
Ja, de zielige rest die dan, oh ja, nou die is achtergebleven. Die moeten we op de boot trekken en meedoen. En nee, we zijn samen. We zijn dat samen zijn we het muziekstuk. We hebben elkaar echt keihard nodig.
Samen zijn we die witte en zwarte toetsen ook bij elkaar. Ja.
Hey, dus rouw de ruimte geven, accepteren dat het bij het leven hoort. Ondertussen gaat er gebeurt natuurlijk van alles. Ondertussen gaat de rest van het leven ook door. Het is niet zo dat je inderdaad bepaalde dingen in je leven meemaakt. Fijne dingen, minder fijne dingen. Maar ondertussen wordt dat steeds weer aangevuld met nieuwe dingen. Waar je misschien ook wel over moet rouwen. Mm. Als je naar de Bijbel kijkt. Ik noemde net al even Prediker. Natuurlijk een bron van inspiratie. Als het gaat over het leven en over rouw. Daniel, die had een rouwritueel. Wat was dat?
Ja, hij nam ruimte voor zijn rouw. Hij plande letterlijk de rouw in zijn agenda. En toen besloot hij een lange tijd te vasten en zichzelf ook minder te verzorgen. En hij nam echt ruimte voor die rouw om hem helemaal te beleven. Dat is rouw bedrijven. En eigenlijk zegt hij daarmee ook, dit is echt een grote heftige gebeurtenis. En ik ga ruimte nemen om dat helemaal te ervaren. Letterlijk, door ook lijfelijk, door minder te eten, door zichzelf minder te verzorgen. En door zijn leegte eigenlijk op het spoor te komen. En dat vind ik bijzonder, want hij komt dan zijn leegte op het spoor. En dat betekent ook, als je die leegte op het spoor komt, dat je daar dan vervolgens ook vakant mee wordt. Dus het kan ook weer gevuld worden daarna. Dus je gaat het niet zelf vullen met allerlei dingen om het maar weg te stoppen. Want dat doen wij heel vaak en we voelen een leegte en dan stoppen we het weg met van alles. Maar kunnen we het dan echt opnieuw laten vullen ook uiteindelijk?
Maar het mooie is bij Daniel ook van hij plande dat in en zijn omstanders wisten dat ook. Hm. Als je dat zou vertalen naar nu, dan zou je zeggen kunnen we afspreken vanmiddag? Nee, want ik moet vanmiddag rouwen. Hebben wij spreken? En juist omdat iedereen dat weet, is er ook veel meer draagkracht eigenlijk voor die rouw. Is het veel meer een soort gewoon onderdeel van het leven. En hoef je daar dus niet meteen spastisch of clownesk over te doen. Van rouw, het hoort gewoon bij het leven, zeg maar.
Ja.
Vind ik heel mooi. Ja.
Ik ben heel benieuwd, want als je op reis gaat, dan ben je natuurlijk onderweg. Maar zeker ook onderweg naar een bestemming. Wanneer is die rouw dan klaar? Ik kan het antwoord wel ongeveer raden. Maar hoe krijgt dat misschien wel op een andere manier vorm en op een andere manier plek in je leven? En rouwrituelen, hè, zoals Daniel, heel zichtbaar. Ik ben in de rouw. Hebben wij die vandaag de dag nog? Je kunt erover meepraten vandaag in Bijorieke. Vragen, opmerkingen zijn welkom via de app. In gesprek ben ik met Mirjam van der Vecht en Ronald Koops hierover.
Omdat ik weet dat het goed komt, maar soms voel ik me bang voor de toekomst. Geniet van alles, doe liever alles te veel dan te weinig. Maar soms lijkt het leeg als ik twijfel. Voel me Job met de vragen die hij stelde. Vrienden die me belden, zo van pak het anders aan. Broer, al die adviezen, ik weet het is liefde. Maar alles wat ik loslaat, ben ik bang om te verliezen. Dus ik geef 100, leef zonder rust in mijn donder. Op een dag is het allemaal voorbij, dus bestorm het. En tegelijkertijd denk ik kalm aan genieten. Pak je kleine meid vast en geef 100 in de liefde. Want straks is het allemaal voorbij, wat dan? Ik wil God, mijn familie en de rest tweede rang. Dus ik bel haar op en zeg lief, ik zie je straks. Dank God voor elke zegen die hij gaf.
Alles, alles stort in. Het verdwijnt wanneer het stof is neergedaald. Zie ik wat. wat overblijft. Het licht, het licht, het licht dat nooit verdwijnt. Het licht, het licht dat altijd op mij schijnt.
Als alles instort en je vraagt waar is God als ik niks hoor, zou ik als een kind worden? Zou ik stil worden? Zou ik vertrouwen op de Vader? Zou ik maar aan zijn woorden kunnen vasthouden? Is alle druk dan van de ketel? Geen moeten, geen regels, geen boete, maar leven. Alles is zwart tot het stof neerdaalt. Het licht weer straalt, maar veel sterker dan eerst. Sterker nog, ik merk het nu pas. Hoe erg ik me hechtte aan de zekerheid en hoe me dat belemmerde. En dan komt het besef. Dit is een kwestie van vertrouwen, een kwestie van niet vasthouden. Ik denk aan mijn trouwdag en hou toch nog even vast aan de dag dat ik jou zag geboren worden. Om me heen wordt het leeg. Ik dank God voor het moois dat ik kreeg.
Alles, alles stort in. Het verdwijnt, het verdwijnt. Wanneer het stof is neergedaald, zie ik wat overblijft. Het licht.
De dag, morgen is niet gegeven. Wat zou ik doen als ik nog één dag had te leven? Geen theater of goedkoop sentiment. Gewoon evident, stilstaan bij wie je bent. Zou ik de tijd doden door in bed te blijven liggen? Tot de dood de tijd weg laten tikken? Of zou ik opstaan om de zon te zien opgaan? Tot mijn laatste adem opgaan in de zonnestralen? Zou ik mijn hand kapot slaan op de muur? Omdat ik me kapot schaam voor een leven zonder vuur? Zou ik minder nonchalant zijn? En zij die belangrijk voor me zijn dank bewijzen? Zou ik huilen van het lachen met mijn vrienden? Zou ik de pijn van hen die huilen kunnen verzachten met mijn liefde? En Jezus ontmoeten, los van alle moeten. Hem eindelijk begroeten als slaaf op vrije voeten.
Het licht, het licht, het licht dat nooit verdwijnt. Het licht, het licht dat altijd op mij schijnt.
Damascus en Kinga Baan, het licht. Mirjam, waarom is dit een van de mooiste nummers die je kent?
Ja, het raakt me meteen weer. Sorry. Ja, dit is een prachtig nummer. Ja, waarom het me heel geraakt is omdat het een nummer is wat heel veel heeft betekend toen mijn zwager een hersentumor kreeg. En ja, dan stort je wereld een soort in. Hij leeft nog, maar heeft meerdere operaties moeten ondergaan. Inmiddels niet aangeboren hersenletsel. En dan zie je wat het doet. Ja, sorry, het raakt me echt heel erg. En dan is dus dat wat overblijft. Ik vind het ook een lied van enorme schoonheid. Waarom? Omdat je dus het licht ziet. Dat was toen ook. Alles stort in. De vaste zekerheden die je hebt. Dat speelde met nog heel veel andere dingen toen ook. Met verdriet en rouw en ziekte in de familie om mij heen. En ik heb bijvoorbeeld een schoonmoeder die echt chronisch ziek is. Psychiatrisch, zeg maar. Dan blijft het licht over. En alle oplossingen, die voldoen niet. En dat is zo'n schoonheid als je daarachter komt. Dat je dan gewoon zit op de kale grond. En ik heb zo lang geprobeerd alles op te lossen.
En je zegt, er spreekt zo'n schoonheid uit dit lied. En ik hoor je praten over twee hele concrete, intense situaties van verdriet en rouw. Ronald, komen we dan nu al op het punt dat we gaan concluderen, ja, zonder die rouw had ik de helderheid van het licht nooit gezien. Dat ik ga hem zelf aanvullen, invullen. Ja, is waar, maar ook heel vaak denk ik, nou, had ook niet gehoeven van mij.
Die rouw bedoel je?
Ja.
Om dat licht te kunnen zien?
Ja,
ja, dat klopt. Nou, ik zou hem liever willen omdraaien als ik niet de hoop had in mijn leven op Gods licht over bepaalde situaties, of het licht dat zou komen. En ik zou weten dat dit leven met 80 tot 100 jaar alles is wat er is. Dan zou ik echt zonder hoop zijn. Echt heel verdrietig worden. Maar het mooie vind ik dat er een soort perspectief is eigenlijk. Dat God zegt van, ik ben de heelmeester. Ik zal alles goed maken. Dat is geen garantie voor nu dat het nu allemaal opgelost is. Sommige mensen zeggen van, sinds ik Jezus heb, heb ik geen problemen meer. Dat is gewoon, dat geloof ik niet. Je hebt zeker nog problemen, maar het perspectief ligt anders. Een van mijn lievelingsteksten is Psalm 37. Nou, ik wil niet een heleboel dingen terughalen, maar ik ben natuurlijk 10 jaar geleden ben ik ooit een keer hier ontslagen, omdat het financieel niet ging. Dat was een schuld van heel veel. En ik met een groepje anderen werd ik ontslagen. En ik weet nog dat ik heel erg op mijn ratio zat van, nou, ik vind wel weer ander werk en blablabla. Maar toen lag ik in bed. Ik had alles opgekropt eigenlijk. En mijn vrouw zei van, ben je er niet emotioneel onder? Zo, nee. Maar ik vind het zo wat anders. Maar ik lag in bed. En mijn vrouw sliep al. Gelukkig voor haar, anders werd ze wakker. Ik werd zo ongelooflijk boos op de situatie. En ik voelde zoveel rouw en verdriet. Dat ik dacht van, ja, verdraai toch aan toe. Ik vond dit wel mooi werk. En het was wel een inkomstenbron voor mij. En toen ben ik... En ik was zo nijdig op iedereen die dat veroorzaakt had binnen deze club. En toen ben ik naar beneden gegaan. En toen ben ik in de Bijbel gaan bladen. En toen viel mijn oog op Psalm 37. En daar staat, leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal dit voor je doen. En dan komt hij. Het recht zal dagen als het morgenlicht. De gerechtigheid stralen als de middagzon. En dat, de problemen waren niet weg. Maar die belofte, man, dat gaf mij zoveel troost. Dat ik dacht van, er is niemand die om 4 uur opstaat om te kijken, nou, ik ben benieuwd of het vandaag weer eens licht gaat worden. Ik hoop het, maar nee, je weet het. Het wordt licht, weet je wel. En er staat in deze psalm de belofte, het recht zal dagen als het morgenlicht. De gerechtigheid stralen. He, dus God verbindt ook licht, zijn licht, aan gerechtigheid en aan hoop. Of het eind van Psalm 13, ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. En ook bij Mirjam weet ik, er komt een tijd, zonder goedkoop te doen, Mirjam, begrijp me goed, maar er komt een tijd dat je zal zeggen, ja, ik zing weer voor de Heer.
Ja, nou maar ik vind het heel mooi, want wat je nu zegt, die tekst ook, maar het is nog sterker, hè? Want je kunt denken, ik zal weer zingen, maar mijn ervaring is, ik zing nu al.
Zingen in de nacht.
Nou ja, want het licht is nu al. Dat is eigenlijk het mooiste. Als je op de kale grond op een gegeven moment dat licht ervaart. Dan ga je. Je hoeft niet eens te redeneren over het licht. Van het zal ergens in de toekomst zijn. Of dat heb je misschien soms wel. Maar misschien is het wel het allergrootste. Als je daar zit op de grond. Dat vind ik dus ook zo sterk aan het lied. En het licht is er. Je hoeft er geen enkele bespiegeling over te houden. Je hoeft het alleen maar te ervaren.
Ja.
Heel feitelijk ook.
Gewoon heel feitelijk. Ja. Het is er. Ja. En wat dat dan wel allemaal niet zal doen. Eigenlijk zou ik zeggen, het licht als een jas van troost om je heen. Dat betekent dat het licht er is, maar je verdriet is er ook nog steeds.
Die troost, daar komen we zeker nog over te spreken. Ik vraag me ondertussen wel af, al ik vond het ook heel mooi dat je zei van, weet je, als het gaat over rouw en verdriet, dat proces wordt sowieso wel ingezet. Of jij nou daar actief mee aan de slag gaat of niet, ja, dat is er. Met dat gegeven, is het ook zo dat hoe je dat proces ook doorloopt, of je dat nou fantastisch doet en alles doorleeft en verwerkt in je bus van, maar aan het eind blijft er altijd die rauwe rand.
Hoe bedoel je, aan het eind blijft?
Nou, dat je het licht wel kan zien. Dat je echt nog wel vreugde kan ervaren in je leven. Maar dat het altijd met een rand of randje is.
Het blijft altijd bestaan, zeg je eigenlijk.
Nou, het is interessant, hè? Een rauwe rand. Wat voor kleur heeft die voor jou?
Nou ja, pikzwart natuurlijk. Ja,
is dat per se erg? Is zwart een erge kleur?
Ja, wat wil je zeggen?
Nou, ik denk meteen aan een schilderij waar jij het nu hebt. Oh, het kan wel zo zijn dat jij dat niet een leuk randje vindt, maar misschien is het in het schilderij gewoon wat er is. En hoef ik dat niet erg te vinden, is dat er gewoon. Dus ik denk dat dat op een gegeven moment zo zal zijn, op het moment dat jij een rauwe rand in je schilderij van je leven zet, dat je denkt, ik wil deze zwarte lijn niet. En dat je aan het einde van het schilderij kunt zien, en die zwarte rand, die maakt het geheel heel sprekend. Maar dat hoef je niet leuk te vinden, maar daar gaat het ook helemaal niet over. Misschien gaat het uiteindelijk helemaal niet per se over wat we er allemaal over voelen, maar over wat er gewoon is.
Die intense vorm van rouw, de dood, Mirjam, dat is een soort rouw waar een einde aan zit. Ben je daar dan ooit klaar mee?
Ja, dat is wel mooi. Kijk, er zit fysiek een einde aan, omdat het bijvoorbeeld een lichaam niet meer bij je is. Maar geestelijk zit daar niet een einde aan, want iemand zit nog in je hart. Dus rouwen neem je soms ook je leven met je mee. Het verlies om iemand. Het krijgt alleen een andere vorm. Want ik vind het mooi dat als je het hebt over je leven kan zich vernieuwen, maar je rouw kan zich ook vernieuwen. Je krijgt nieuwe vormen van rouw in je leven.
Hoe bedoel je dat?
Nou, waar de rouw bijvoorbeeld eerst alleen maar scherp was en je snijdt je eraan. Het is zo pijnlijk. Je durft het ook bijna niet aan mensen te laten zien, want andere mensen snijden zich er dan ook aan, omdat het zo pijnlijk is. Je ziet het aan Job, hè? Job die echt schreeuwt, woedend is. Ik zie het als voor me dan een zwart monster wat bijna wil schreeuwen, maar het kan ook een zachte vorm krijgen. Het kan een ronde vorm krijgen.
Dat klinkt bijna prettig.
Ja, ik denk ook dat...
Wel verdiepend misschien.
Ja, ik denk dat ook rouw iets heel kostbaars is. Wat je met je mee mag houden. Dat moet je ook niet zomaar weggeven, hè? Want we denken wel eens, we willen die rouw niet meer. Dus dan hebben we allerlei ideeën over dat de duivel daarmee aan de slag of aan de haal is gegaan. Dan denk ik, geef je land niet zomaar weg. Dat land hoort ook bij jou. En zegen je vervloekte land. Dat is een uitspraak van de monniken op Holy Island. Die zegenen hun vervloekte land. Want je bent er koning over. Je bent erover gesteld. En dat is ook het land wat jij mag bewerken. En waar er nieuwe dingen op kunnen komen en groeien. Dat is een stukje wat bij je hoort.
Geef het niet zomaar weg. Dat klinkt bijna als koesteren. Het is de reis door het land van verdriet. Het is een audioreis van 12 dagen. We luisteren even naar een stukje uit dag 4.
Treuren, dat is voor veel mensen een moeilijk verhaal. In het woordenboek heeft treuren de volgende definitie. Intense gevoelens van verdriet koesteren. Ho, koesteren? Staat daar echt koesteren? Verdriet voelen is tot daar aan toe, maar koesteren, dat is toch niet de bedoeling? Wat betekent het nu, je verdriet koesteren? Misschien helpt het om het in een beeld te vatten. Koesteren betekent, je slaat je armen om het verdriet heen. Een dikke warme deken, een warme kop thee of koffie, woorden die helen en je verdriet omvatten. Hoe belangrijk is dat? Wij willen het treuren vaak uit de weg gaan. Het voelt niet fijn, dus we duwen het weg. Maar ons hart wil geen afleiding, zegt de monnik Anselm Groen. Het wil gekoesterd worden. Zoek de stilte maar op, moedigt hij aan.
Je verdriet koesteren, Ronald. Hoe doe jij dat? Misschien wel als muzikant.
Ik heb dat zelf gedaan jarenlang geleden. Ja, dat klinkt alsof ik het heb gedaan. Ik doe dat nog steeds. Maar ik speel heel lang piano. Maar op een gegeven moment ben ik zeg maar de piano ook gaan toelaten in mijn eigen leven. Dat klinkt wat zweverig, maar ik ging door een hele moeilijke tijd heen. Ik heb wel vaak hierover gedeeld dat ik heel veel stotterproblemen had. En op een gegeven moment ben ik piano gaan spelen. Gewoon alleen, zullen we zeggen, voor mezelf. En dat was voor mij een soort uiting om al het wrok wat er zat, het verdriet, de frustratie, om daar zeg maar vorm aan te geven. En ik weet nog dat ik soms heel boos begon met spelen. Er was dan toch niemand thuis. Echt keihard gewoon. Dat ik dacht, nou, dat de piano het overleefde, dat is een wonder. En dat ik ook zo hard moest huilen. En dat ik maar bleef spelen en bleef spelen en bleef spelen. Soms al 3 kwartier lang. En uiteindelijk kwam er een soort van rust in mijn spel. En voelde ik het inderdaad. Dit moest er even uit of zo. He, net als dat het helemaal niet erg is om verdriet wat van binnen zit soms even te kunnen uiten. En daarna, je bent dan nog wel steeds verdrietig. Intens verdrietig misschien. Maar je hebt kunnen huilen. De tranen lopen over je wangen. En er komt ook een soort, ja, ik weet niet of je dat herkent, meer een soort van vrede bij. Van oké, het is niet af. Ik snap het nog steeds niet. Maar ik voel me nu wel iets rustiger dan ik me net voelde of zo.
En is dat dan ook omdat er ruimte komt voor meer, je doorleeft het diep. Mm-hmm. Komt er dan ook meer ruimte voor troost bijvoorbeeld?
Ja, dat merk ik wel. Kijk, als je toegeeft aan je verdriet en als het verdriet er ook in je eigen leven mag zijn. En als je zegt tegen jezelf, ja inderdaad, dit was niet goed wat me is overkomen. Of wat ik heb meegemaakt. Dit is ook moeilijk. Het is eigenlijk een stukje erkenning van wie je diep van binnen bent. Hè, in de metafoor zegt ze wel eens van, je moet niet alleen voor je volwassen ik zorgen, maar je moet ook voor je kleine ik in jezelf. En die kleine ik die kan schreeuwen van, ik wil aandacht, ik wil bevestiging. Mm. En dat kan denk ik alleen maar bevestiging krijgen als je je kleine ik ook aandacht geeft. Of als je Jezus die kleine ik bevestiging laat geven. Want het kleine kind in ons heeft gewoon die aandacht gewoon nodig.
Mirjam, als we dieper ingaan op die troost dan, hoe zou je dat concreet kunnen maken? Wat is troost eigenlijk? Dat je dan wat lichter voelt of anders? Ik probeer vooral het woord beter te vermijden.
Ja, we willen toch weer lichter, hè? We willen ons toch weer lichter voelen. Ik denk vooral dat we ons geborgen weten. Beschut. Er is een veilige plek van waaruit ik weer mag vertrekken. En dat is nog iets anders dan ik voel me maar lichter. Het betekent eigenlijk, hey, ik mag er zijn. En dat zijn is zo'n veilig gevoel dat je er helemaal mag zijn. En vanuit veiligheid kan je uiteindelijk weer vertrekken. Dus ik denk dat heel belangrijk is dat de veiligheid ten diepste wordt gevoeld. Ik mag er zijn nu met wat er is. Oké. Als dat er mag zijn, als ik me zo veilig mag voelen, dan durf ik ook een stapje in het nieuwe land te zetten. En ze zeggen wel eens, je moet uit je comfortzone, maar we mogen ook een comfortzone ontdekken. Jezus roept ons ook steeds terug naar de schaapskooi. Dus ik denk ook dat Jezus uiteindelijk een belangrijke troost voor je kon zijn. Maar heel praktisch, je vroeg naar praktische dingen. Voor mij is het wandelen bijvoorbeeld, dat ik gewoon de ruimte neem om al mijn gevoelden te laten zijn. Ik vind het mooi dat jij noemt het luisteren van muziek. Ik heb het heel erg door het helemaal mogen verwoorden in een gedicht of een beeld. En dan mag dat er helemaal zijn, dat rouwen.
Als het gaat om dat rouwen mag zijn, dat er troost komt. Hoe kan de omgeving daar iets aan bijdragen, iets goeds aan bijdragen?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat ook de omgeving mag zoeken. Want het is heel moeilijk, hè, om met rouw om te gaan. Want de ene keer denk je, oh, ik kom toch met een oplossing en dat had ik niet moeten doen. Zeg ik te veel, zeg ik te weinig. En de omgeving krijgt ook vaak op zijn kop. Zo van, je doet het helemaal niet goed. En je kan eigenlijk nooit het gat van iemand helemaal vullen. Dat is ook gewoon goed om te realiseren. Daarbij heb je als omstander ook je eigen grenzen. En je eigen persoonlijkheid. Dus misschien moeten we ook wel met elkaar constateren dat we best wel even een beetje met elkaar mogen aanmodderen.
Dat zorgt best wel voor verlichting eigenlijk.
Ja, want anders dan durf je al helemaal niks meer te doen. En je doet het altijd fout. Dus het is echt ingewikkeld. Want je moet wel met zulke voorzichtige handschoentjes het aanpakken. Ja, weet je. Laten we ook maar gewoon met elkaar constateren, het is echt best wel moeilijk. En we modderen maar wat aan, dit hoort bij de rouw. Want als iemand in rouw is en jij komt daarbij, dan kom jij ook in de modder te zitten. Ja, ja. En dit is wel, ik vind het een mooi voorbeeld bij Job. Kijk, die vrienden die zitten 7 dagen stil bij hem. Nou, best wel lang, hè? Eigenlijk best wel lang. Ik bedoel, wanneer heb jij nou 7 dagen stilgezeten bij iemand?
Niet eigenlijk.
Maar daarna krijgen ze nog op hun donder. En dan zegt Job ook, konden jullie nou maar eens zwijgen? Ik kan me ook voorstellen dat ze dachten, hallo, we hebben net 7 dagen gezwegen. Is dit nog niet voldoende? Maar ja, ze gingen natuurlijk wel heel veel oplossingen zoeken. En zij hebben denk ik ook wel hun best gedaan. Toch zegt God wel dat zij uiteindelijk, dat er wel vergeving tussen hun moet komen. En dat Job, God zei wel ook al heeft Job zo hard naar God lopen schreeuwen, aan het einde zegt hij wel, ja, jij hebt het goed gedaan. Dat is ook een erkenning voor Job. Want hij kwam met al zijn vloeken, want hij heeft ook gevloekt. Hè? Hij vervloekte zichzelf.
De geboorte
dat is gewoon vloeken.
Ook,
ja. Dat is gewoon vloeken. Maar hij is met al zijn vloeken wel naar het juiste adres gegaan. Naar God zelf.
Ja.
Hij heeft zich in zijn rouw, en daar ligt een heel cruciaal punt. Ga je in je rouw de wegen zoeken naar God of ga je de wegen zoeken naar je vernietiging?
Daar komen we zeker nog op terug. De wegen zoeken naar God of de wegen naar je vernietiging. Als we nog even naast Job blijven zitten, Ronald. En die vrienden hè, die eerst gewoon zitten. Na 7 dagen gaan ze praten en dan gaat het toch weer mis. Leer je in tijden van rouw, wat een heerlijke gesloten vraag. Maar leer je in tijden van rouw je echte vrienden kennen?
Ja, volgende vraag. Nee. Dat denk ik wel. Want wat Mirjam ook zegt, er is vaak heel veel ongemak. Want mensen zijn geneigd om maar met een boog, ik chargeer natuurlijk een beetje, om iemand heen te lopen van, we weten niet goed hoe we moeten reageren, dus we reageren maar niet.
Ja of je wordt gek van de 80 mensen die vragen, hoe gaat het nou?
Nou, precies. Maar ik denk dat een ongemak ook een beetje voorkomen kan worden als je zeg maar als, kijk stel je wil er voor iemand zijn, je wil je iemand uit je omgeving heen verrouwen, maar je weet niet zo goed wat je moet doen. Dat kan je volgens mij ook gewoon uitspreken. Van joh, ik weet dat jij in de rouw zit, want dit en dit is jou overkomen. Nou, daar woorden aan geven is al punt 1. Dat is al heel, heel mooi. En kun je ook gewoon zeggen, ik vind het moeilijk hoe ik daarmee om moet gaan. En een hele mooie vraag daarin vind ik altijd, wat heb jij nodig? Ik had 2 jaar geleden zelf een burn-out. En ik weet dat een aantal mensen uit de kerk mij even appten van, hey, ik heb dit gehoord. Wat vind je fijn? Dat vond ik echt een hele fijne vraag. Toen zei ik, nou, ik zou het eigenlijk wel fijn vinden om even een uurtje met jou te wandelen. Maar ik wil het niet over het probleem hebben, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Nou, daar wordt er nergens over gepraat. Maar dan is het wel een bewuste keuze. Dus gewoon, vraag gewoon, wat heb je nodig? En deel je ongemak ook. Van, ja, ik vind het lastig hoe ik hiermee moet omgaan.
Ja, ik wil daar nog wel iets op toevoegen. De uitspraak, in de rouw leer je echte vrienden kennen. En als je daar dan op zegt ja, dan denk ik, wil ik daar wel een kanttekening bij maken. Het lijkt dan net alsof die vrienden de enige zijn die wat moeten doen voor de relatie. Maar jij, degene die in rouw is, heeft ook een aandeel. Vrienden ben je samen. Dus het kan heel gauw zijn. Kijk, in rouw kun je wel soms een tijdje ook niet investeren in de vriendschap.
Want jij bent het slachtoffer.
Ja, want jij bent zoveel energie kwijt met rouwen. Dus jij kunt ook niet investeren in de vriendschap. En dat doet ook wat met die vriendschap. Dus een vriendschap, het is ook belangrijk dat je je realiseert, daar heb je allebei een aandeel in. Dus het is te makkelijk om dan maar te denken, ja, ik leer vrienden kennen, ze hebben nooit meer wat van zich laten horen, dus zij zijn geen goede vrienden.
Maar hoe hou je dat dan in balans? Ik maak hem maar weer even heel concreet. Stel, iemand heeft een partner verloren.
Ja.
Of een kind. In een vriendschap is het dan natuurlijk wel lastig van, ja, als ik dan bijvoorbeeld kom met, ik heb mijn huishouden niet op orde, snap je?
Ja, maar toch is het wel mooi. Het is wel mooi als dat kan blijven. Ik vind het bijvoorbeeld heel knap hoe mijn zusje dat doet. Want mijn zusje zit ook in rouw. Zij heeft altijd ruimte gehad voor ook die ander. En ging daar ook naar vragen. En dat maakte het een heel, maakt het, vind ik persoonlijk, heel haalbaar om steeds naar elkaar te luisteren en om een hele wederkerige relatie te hebben in de rouw. En dat betekent dat alle vormen van rouw er mogen zijn. Want stel je voor, iemand heeft iets heel ergs meegemaakt en je had een vriendschap en vervolgens kun je het altijd alleen maar hebben over dat hele erge.
Ja.
Dan gaat het leven ook niet meer door. Dus,
dus die vraag is ook wederkerig eigenlijk. Ja, ook het slachtoffer kan zeggen, wat heb jij nodig nu?
Ja, op dit moment, en anders word je ook heel eenzaam hoor, als rouwende. Als het dan altijd alleen maar over jouw verdriet moet gaan. Dat is goed om te realiseren. Want heel veel mensen komen heel wel daardoor vast te zitten in een moeras van rouw. Zou je kunnen zeggen, dan gaat het alleen nog maar over jou. En rouw gaat niet per definitie alleen maar over jou. Want je bent meer dan je rouw. Dus er is een hele dunne grens tussen rouw en zelfmedelijden. Dat is voor heel veel mensen geen leuke boodschap. Maar dat is wel zo. Rouw is echt rouwen om het verlies wat je hebt geleden. Maar jij bent niet je rouw. Jij bent een kind. Een koningskind noem ik het. Je bent iemand met keuzes. En je kunt in je rouw ook keuzes maken. En niet in elke fase van rouw. Dan moet je ook nadenken over de fases. Het kan echt zijn dat je een langere tijd een fase hebt dat jij gewoon geen energie hebt om iets te geven in je vriendschappen. En dat moet echt kunnen. Het kan ook zijn dat je vriendschappen veranderen en dat sommige verdwijnen en er nieuwe bij komen. Maar om dan die oude vrienden af te doen als oud vuil en dat waren toch geen echte vrienden, daarmee doe je die vrienden ook geen recht. Het waren geen vrienden misschien voor deze fase en er komen weer nieuwe vrienden. Dus En ik snap wel, rouw die maakt ook wel dat je eigenlijk tegen iedereen wil schreeuwen die jou niet begrijpt. Maar sommige dingen zijn ook niet te begrijpen.
Daar kunnen anderen ook niet bij komen dan dus.
Nee, en je verandert ook door rouw. Je wordt een andere persoonlijkheid. Ik merk echt dat ik in verschillende fases van mijn leven andere soorten vrienden heb ontvangen. Maar ik ben ook veranderd.
Ja. Ja. Ronald, is in hoeverre is een reis door het land van verdriet ook altijd of bijna altijd een worsteling met God?
Ik denk als je je verdriet eerlijk onder ogen ziet dat het een worsteling is met God. Ik zei net al iets van het perspectief wat je hebt of wat je kan hebben. Maar dat geeft natuurlijk niet altijd troost als je midden in die rouw zit. Wat mij wel heel veel heeft getroost, om even persoonlijk te worden. Ik was vroeger een hele keurige christen naar God. Ik dacht van, ik moet me netjes gedragen, want hij is zo almachtig en heilig en zo. Maar juist in de psalmen heb ik zo geleerd dat je juist ook al je emoties tegen God mag uitschreeuwen, bij wijze van spreken. Psalm 13, hoe lang nog, waarom, waar bent u? Jezus die zelf aan het kruis Psalm 22 citeert. Van Jezus was bekend dat hij dicht bij het vaderhart van God leefde. Hij sprak zijn vader ook aan met Abba, papa, vader. Maar in Psalm 22, die psalm die hij citeert aan het kruis, zegt hij, mijn God. Nou, je proeft gewoon de afstand en de frustratie. En als ik naar mijn eigen kinderen kijk, want ik ben ook vader, ik heb liever dat mijn kinderen me uitschelden, maar eerlijk zijn, dan dat ze een soort van rol gaan spelen van het gaat goed met mij. Nou, ik denk dat het met God ook zo werkt.
En je haalt aan wat Jezus zegt aan het kruis. Mijn God, ik maak hem af. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
Ja.
Hoort eenzaamheid altijd bij rouw?
Ik denk het wel. Ik denk dat eenzaamheid echt bij rouw hoort. Want die Psalm 22 gaat verder. U bent ver weg en u ziet mij niet. Psalm 13 schreeuwt ook uit. Zie mij, antwoord mij. Dat is allemaal vanuit de eenzaamheid. En dan kom je op het punt dat je soms weet van God is er. Hij is erbij, want dat heeft hij beloofd. En dat geloof ik, of ik probeer dat te geloven. Maar de realiteit is dan vaak anders. En wat ik dan ook wel mooi vind van David, dat was natuurlijk ook zo'n, nou, ik zou bijna zeggen ADHD, net als ik, maar die ging ook van hoogte naar diepte. Maar die spoorde zichzelf ook wel eens aan met het woord. Die zei, mijn ziel, wat ben je onrustig in mij? Hoop op God, eens zal ik hem weer loven. Dus ook in, ik vind die aanbidding ook heel mooi. Weet je wel, vaak is aanbidding van op de toppen van je geloof en je bent helemaal fired up voor God. En ik geloof ook aanbidding op de scherven van je bestaan. Dat is ook aanbidding. Dat je zegt, God, ik begrijp hier niks van en ik ben hier boos over. En ik laat u het mij maar zien, want ik kom er gewoon niet uit.
Heel veel woorden en soms ook schreeuwen, uitschreeuwen naar God. En de kracht van zwijgen. Dat heeft ook een plek gekregen in deze luisterreis. Zo mooi, hè? Audioreis. En dan wordt het stil. Heel confronterend. Op dag 12 staat het thema voorbij de dood kijken centraal. Dat is soms ons beginpunt. Hè? Als we weten dat iemand gestorven is, dan wordt er bij het condoleren gezegd waar we weten waar diegene nu is. Mirjam, ik vond het heel mooi dat je een paar keer ook aanhaalt. En jij net ook, Ronald. Kijk ook naar de feiten. Wat is zo? God is er. Het licht is er. Dat is toch ook zo? Of is dat te snel dan als je dat zegt?
Nou, ik denk dat het goed is om te realiseren dat er ook altijd is. Hè? Dat is een soort rondje eromheen, zou ik jou je kunnen zeggen. Dus als je helemaal naar het allerdiepste diep gaat, dan is daar het licht. Dan is daar de hangmat van genade. Dat is daar allemaal. Het kan wel zo zijn. Dus los van het feit dat is, daar kun je het over hebben. Maar wat ook zo is, is dat iemand anders die in rouw is, een diep gevoel van donkerte ervaart. En de vraag is eigenlijk alleen, wil je daar even bij zijn? Dus wil je heel eventjes daar gewoon meegaan in die donkerte, in die verlatenheid, in die eenzaamheid, zodat die persoon weet, ik ben niet alleen. En als jij al direct weer naar de buitenste randen beweegt, dan kan die persoon denken, ja, maar...
En buitenste randen, dan bedoel je een soort...
Ja, gewoon het vangnet. Juist, het feit wat dat het er is. Als jij daar al direct weer over begint, dan kan die persoon nog steeds denken, ja, maar ik zit hier. Kom even naast me zitten.
Van die hele goed bedoelde, ja, maar God is er toch voor jou?
Maar het ligt er overigens wel aan, hè. Want ik denk, het is ook goed om af te stemmen op de ander. Inderdaad, wat heb jij nodig? Want soms kan het ook wel heel mooi zijn om de randen weer even te benoemen. Het is niet zwart of wit van je moet het wel of niet benoemen.
En hoe merk je dan dat het tijd is om bij naast iemand te zitten? En wanneer mag je dan op dat perspectief wijzen? Nou, het mag natuurlijk altijd. Maar
ja, het mag natuurlijk altijd. Ik denk dat het heel mooi is om daarin ook om onderscheidingsvermogen te vragen van God. Ik zit hier nu met deze persoon en wat mag ik die persoon aanreiken? Ik weet ook wel eens dat ik in tijden van rouw, dat een vriendin mij de vraag stelde, ben je niet eigenlijk al in de volgende fase, Mirjam? Maar dat is mooi, hè? Want dat is dan iemand waarvan ik weet, die wil ook bij mij zijn. Maar ik heb ook wel eens tegen iemand gezegd, joh, wil jij in plaats van dat jij nu meteen met je panfluit begint te spelen, zou jij even in mijn dal willen zijn? Ja, dus ik heb hele leuke gesprekken met mensen er af en toe over. En toen zei ik wil prima dat je panfluit speelt, maar kom dan in mijn dal panfluit spelen. Maar als mijn dal er ook maar mag zijn. Ja. Dus het is wel, en ik vind het wel leuk, want ik weet dat dat iemand is die mij, wij zijn aan elkaar gewaagd, zeg maar.
En je staat goed in verbinding met elkaar.
Ja, dat klopt. Ja. Dat je dat uiteindelijk eerlijk met elkaar kan bespreken. Dat dat gewoon dus in een vriendschap een bespreekpunt is.
Ja, ja Ronald?
Nou, wat ik zo mooi vind. Ja, ik ben een hele grote psalmenfan. Sorry, dus daar kom ik weer. Maar er staan dus grote vraagtekens in die psalmen. Maar ook grote uitroeptekens. En de uitroeptekens, dat vind ik zo mooi, die poetsen het vraagteken niet weg. We hadden het net over Psalm 22. Levensgrote vraag. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U bent ver weg, bla bla bla. En dan vers 4, dan denk je, hoe kan dit nou? Dat is dezelfde David. Vers 4, u bent de heilige. U die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. En u verloste hen. Zo van, u zal ook mij verlossen. Dus dat vind ik gewoon heel mooi. Dat mag ook in het leven zo zijn. Weet je wel, we hebben vaak van die goedkope antwoorden van, ah, achter de wolken schijnt de zon en God is er toch.
En deuren en ramen en zo.
Ja, dat, ja, als God een deur sluit, gaat die raam open. En het zal wel, dat geloof ik wel. Maar ik weet niet wanneer. Dus het verre perspectief geloof ik. God zorgt voor mij en het zal goed komen. Weet je, hele mooie uitspraak. Alles komt goed, dat geloof ik. Maar hoe? Wanneer? Op welke manier?
Wat is goed?
Wat is goed? Ik heb geen idee.
Ik hoor jullie beiden ook een aantal keer zeggen, het gaat over fases en ook weer een nieuwe fase. Ik geef er even het woord begin aan. Maar je bent natuurlijk niet meer dezelfde als je in die diepe rouw hebt gezeten. Heeft dat heel plat, maar heeft dat ook voordelen?
Ik vind van wel.
Wat dan?
Bij mij, als ik kijk naar mijn eigen rouw, toen ik op een gegeven moment daarmee aan de slag durfde te gaan, ben ik iemand aan het worden. Ik zeg nog steeds aan het worden, want het is nog steeds een leerproces voor mij, die eigenlijk meer zichzelf wordt. Minder aangepast gedrag vertoont.
Meer authentiek.
En meer met eenzaamheid kan omgaan. Ik kan veel beter met eenzaamheid omgaan.
Omdat een heel groot gedeelte ook echt een eenzame mens
is. Ja, heel veel is eenzaam. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan nu steeds proberen bij allemaal mensen dat vandaan te halen. Maar dat is eigenlijk niet mogelijk, want ze snappen mij niet. En dan ga ik met mijn eenzaamheid maar neerzitten. Dan ga ik met mijn eenzaamheid wandelen. En God is gelukkig, ervaar ik zelf als heel dichtbij daarbij. Dat kan ook echt anders zijn. Maar en toen ontdekte ik, het kan. Ik kan eenzaam zijn en leven. Dat kan allebei naast elkaar bestaan, zelfs nog. Er zit ook een schoonheid in. Dat kan dus. Het is echt een compleet nieuwe ontdekking voor mij toen geworden. En het heeft mij, dat heeft mij eigenlijk een stevigere basis gebracht.
Het is een reis door het land van verdriet, waar we vanochtend met elkaar een stukje van meebeleven. Landvanverdriet.nl, daar vind je meer informatie, Thijs.
Er komen veel reacties binnen die ik graag met jullie voor wil leggen. Er zitten ook een aantal vragen tussen. Iemand die schrijft, ik zit op dit moment in de laatste fase van mijn behandeling voor borstkanker. En velen denken dan, je bent bijna klaar met deze zware periode. Maar voor mijn idee begint het straks pas. De fase van het landen, wat er allemaal gebeurd is. Onder andere het afscheid nemen van wat ik niet meer heb. Het afgelopen jaar was een rollercoaster van behandelingen, teleurstellingen, wachten, operaties. En er was geen tijd om stil te staan bij wat ik allemaal meemaakte. En die tijd wil ik straks nemen als de behandeling echt klaar is. Dus ook weer dat je als omgeving denkt, het gaat goed, iemand is hiervan genezen, we kunnen weer door. En dan pas begint je eigen rouwproces.
Ja, en dan ook voluit de tijd durven nemen. Hè? Gewoon zitten en dan moet je 3 maanden achter elkaar huilen, bij wijze van spreken. Gun jezelf voluit de tijd, ook al snapt iemand om je heen het helemaal niet. Want jouw lichaam geeft het aan. En het is ook kostbaar, hè? Want je hebt iets heel kostbaars verloren. De vanzelfsprekendheid dat je gezond bent. Ik weet niet wat ze nog meer heeft verloren, ook lichamelijk, zeg maar. Dus daar ook, zit ook een verlies in. Dus ja. Ja.
Wat ook wel vaker terugkomt, is de vraag of het kan kloppen dat de rouw ook in je lichaam gaat zitten, zoals deze luisteraar. Ik ben mijn moeder 1,5 jaar geleden verloren aan een ernstige ziekte. En daardoor heb ik een intensief jaar gehad. Haar verlies valt me ook zwaar. En sinds een paar weken heb ik ontzettende rugpijn. De fysio denkt dat de rouw en het verdriet in mijn rug is opgeslagen. Is dat voor jullie herkenbaar? En betekent dat dat ik dan verkeerd aan het rouwen ben?
Ja, dit is heel herkenbaar.
Ja. Ik denk dat ziel, lichaam en geest zijn een soort eenheid. Een soort holistisch is dat. Dat hoort helemaal bij elkaar. En je kunt rouw ook in je ingewanden voelen bijvoorbeeld. Hè? Als je nerveus bent, heb je een knoop in je maag, hoe dat heet. Dus ik denk wel dat je lichaam ook aangeeft van, hey, er is nu iets nodig om hier tijd voor te nemen.
Er wordt ook steeds meer onderzoek hierna gedaan. Want je lichaam die vertaalt ook gevoelens van rouw. Omdat je het ook niet allemaal in woorden kan vatten. Je kan rouwen ook niet zozeer met je hoofd alleen beleven. Het zit ook letterlijk in je lijf. En het is wel bijzonder. Heel veel mensen die klachten ervaren hebben eigenlijk ook te maken met rouw. Ik hoorde ooit een arts en die zei, als verdriet zich niet kan vertalen in tranen, dan wenen de organen.
Zo. Dat is een mooie.
Ja.
Ja, het is helemaal niet mooi, maar wel een rake uitspraak.
Ja, dus voor mij, na mijn burn-out, zijn lichaamssignalen ook heel belangrijk geworden om die heel serieus te nemen. Want die vertellen je iets over je toestand van je zijn, waar je mee te maken hebt en waar je aandacht aan te geven hebt.
Ja, en betekent dat dan ook, want het was de tweede vraag, van ben ik er dan verkeerd mee bezig? Of is het ook gewoon een lichamelijke uiting van waar je misschien al mee bezig bent?
Nee, ik denk niet dat je moet zeggen, sowieso, wat is verkeerd bezig zijn? Ik denk dat je het mag zien als een signaal. Hey, mijn lichaam, die geeft me iets aan.
En dat is goed om daar iets mee te doen.
Ja, dat is mooi. Ik denk ook, ik ben mijn lichaam steeds meer gaan waarderen, dat het zulke signalen geeft en dat het me eigenlijk laat zien waar ik mee aan de slag mag.
Ja. Andere luisteraar die zegt, in december 2022 overleed mijn man. 2023 was een jaar van rouw. En dit jaar was ik van plan om de draad weer op te pakken, maar dat lukt nog niet. En het gekke is, mijn man is er niet meer, maar ik hou nog ontzettend veel van hem. En dat gemis, dat doet nog zoveel pijn. Dat is een reactie van Linda. Kan zijn dat we zelf denken, gewoon planmatig, dit jaar ga ik weer vooruit. Maar misschien ben je daar nog niet.
Nee, dan moet je echt. Ja, ik spreek gelukkig niet uit ervaring, maar er zit zoveel verdriet in deze reactie. Hè? Want wat jij ook zei, iemand zijn lichaam is weg, maar het zit nog steeds in je hart. Hè? En dat is bijvoorbeeld bij een heel ander pijnlijk onderwerp scheiden ook zo. Je kunt van elkaar scheiden, maar je blijft als je kinderen hebt verbonden in die kinderen. Dus je kunt het ook niet zo plannen. En ik snap het wel, die gedachte, maar het heeft soms gewoon veel meer tijd nodig. En ik denk ook dat je daarin ook mild mag zijn naar jezelf. En iemand zei een keer de uitspraak van, ja, die had ook iets heel moeilijks meegemaakt. En hij zei van, en dan vragen mensen aan mij, heb je het al verwerkt, je verdriet? En toen zei die heel treffend, weet je wat je verwerkt? Groenafval, dat verwerk je. Maar verdriet, dat verwerk je niet. Verdriet blijft altijd bestaan. Misschien in een andere vorm, maar het blijft onderdeel van je leven.
Maar Mirjam, ik ben ook wel benieuwd. Als ik zo'n reactie hoor, dan denk ik, er spreekt ook wel een enorme wilskracht uit deze vrouw. Van, nou, ik neem dit jaar om te rouwen. en dit jaar vul ik dan weer anders in. Herken jij dat in mensen die jij begeleidt of als je een training geeft, dat die wilskracht, die kan je natuurlijk wel heel goed inzetten in dat proces van rouw?
Ja, dit is heel mooi dat je dit noemt, want jij noemt het woord wilskracht. Ik werk eigenlijk heel veel met verlangen, dus dat je van binnenuit voelt waar een verlangen naar is. Verlangen bidt altijd. En wij zijn eigenlijk gemaakt als verlangende mensen. Die ook als ontdekkingsreizigers. Zo zijn we in het paradijs neergezet. En het gevaar bij rouw is dat je denkt, nou, ik ben geen ontdekkingsreiziger meer. Ik blijf hier de rest van mijn leven op deze plek zitten in zakken en in as. En verlangen, dat kan ik ook al nooit meer. Maar dan doe je jezelf echt tekort. Want je bent een mens dat wil ontdekken en verlangen. Dat is nou eenmaal in ons gelegd. Dus daarom is het mooi om te ontdekken, waar verlang ik weer naar? En hoe kan ik dat verlangen een ruimte geven in mijn leven? En misschien gaat het de ene keer langzamer, maar het is een beetje als het planten van een zaadje. Mm. Dus als die vrouw... Ik zou aan die vrouw dan willen vragen. Heb je het verlangen om weer om echt weer dit jaar aan het werk te gaan? Voel je dat verlangen van binnen? Nou ja, plant het dan als een klein zaadje, maar verwacht niet meteen dat het helemaal lukt. Het is gewoon een reis.
Maar het mooie is ook wel, verlangen kan niet mislukken.
Nee.
Verlangen is er gewoon.
Ja, mooi. Ja.
Ja. Gaan door naar een andere reactie. Dat is van een luisteraar die ook Mirjam heet. Die zegt, ik herken zoveel van dat rouw in het klein, in het groot. In 2020 overleed onze dochter toen ze 10 weken was. Rouw verandert en tegelijkertijd het gaat ook niet over. Rouwen is houden van. Wat mooi wat Mirjam zei. Mag dat zwart er zijn in het schilderij? Soms lees ik verhalen dat God al het verdriet wegneemt. Maar dat is niet mijn ervaring. Het beeld wat Mirjam schetst bemoedigt me. Het zwart mag er zijn en daarnaast zijn er zoveel meer kleuren.
Mooi, ja.
Iemand anders die schrijft nog een bijzondere vorm van rouw. Kwam ik tegen toen mijn zus is verongelukt. Daar heb ik veel verdriet van. Dat was 5 jaar geleden. En toen kwam er ook een ander verdriet naar boven van mijn vader. 50 jaar geleden is hij ook verongelukt. En die onverwerkte emoties kwamen op dat moment naar boven. Zwaar, lichamelijke lijden, pijn en verdriet. En de vraag die ik me steeds weer stel, hoe lang gaat dit nog duren?
Hmm.
Is niet te beantwoorden, denk ik. Hè?
Ik moet meteen denken aan de psalm die jij zo mooi zingt, Ronald.
Psalm 13.
Ja, psalm 13.
Ja, daarin wordt ook die vraag gesteld. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? En ik vind het ook belangrijk om dan niet, zeg maar, weer opgepoetst in de kerk te zitten met, terwijl je ogen nog nat zijn, het gaat wel weer. Maar blijf gewoon zeggen, het gaat nu niet. En ja. Dat andere mensen daar misschien soms niet goed mee kunnen omgaan, dat is dan maar zo. Maar wees trouw aan jezelf. Dus ik vind deze reactie al ongelooflijk moedig en eerlijk. Van het gaat niet. En verdraait, hoe lang gaat dit nog duren? Ja. Want het is me nogal wat.
Ik wilde afsluiten met de reactie van Bea. Die zegt, mijn ervaring met rouw deel ik graag met jullie. Mijn man is 11 jaar geleden overleden. En ik merk dat die rouw ook filtert. Het haalt bij mij naar boven wat er echt toe doet. Wat echt waardevol in het leven is. Dat is iets wat rouw doet. Het maakt je ontvankelijk voor de mooie dingen.
Mooi.
Landvanverdriet.nl. Daar vind je meer over die bijzondere audioreis waar je vanochtend een stukje van hebt meebeleefd met de makers Ronald Koops, Mirjam van der Vecht. Mooi dat jullie er waren deze ochtend. Dankjewel. Die audioreis kun je meebeleven via landvanverdriet.nl. Een 12-daagse reis en er gebeurt veel daarin. Dank ook voor je openhartigheid.
Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke, bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl/podcast.